Goedenavond, hartelijk welkom jongens en meisjes, broeders en zusters. Fijn dat jullie in de kerk en thuis meekijken, meeluisteren met deze dienst. In deze dienst waarin we ook ons voorbereiden op het heilig avondmaal, dat we met Goede Vrijdag mogen vieren, zal vanavond onze oud-predikant dominee Zonneberg voorgaan. De bloemen van deze dienst gaan met een groet en als bemoediging vanuit de gemeente naar mevrouw Maurits van Winsbergen van de Ambachtstraat. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen uit Psalm 103, vers 2. Looft hem die u al wat gij hebt misdreven, hoeveel het zij genadig wil vergeven. De kerkenraad wenst u en jou thuis en hier in de kerk een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heere Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij vervolgen deze dienst met samen te zingen uit Psalm 86. En daarvan de versen 3 en 6. Heer, door goedheid aangedreven, zijt gij mild in het schuld vergeven. Leer me naar uw wil te handelen. Ik zal dan in uw waarheid wandelen. 3 en 6 van Psalm 86. Na de geloofsbelijdenis willen we zingen van weerklank 144. Hij kwam bij ons heel gewoon. De Zoon van God, de Mensenzoon. Weerklank 144. Maar nu eerst belijden we in gemeenschap met Gods wereldwijde kerk ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis, waarbij een ieder van u met mij in zijn of haar hart aldus spreekt: ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit een maagd, Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Maar op de derde dag is hij weer opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We gaan nu samen bidden om Gods zegen over de bediening van zijn woord. Laat ons bidden. Heere onze God, hemelse Vader, met uw woord wilt u ons weer van dienst zijn in deze dienst. En daar danken we u voor. We danken u dat u uw woord ook in onze eigen moedertaal hebt laten vertalen, zodat we ons er nog eens over kunnen buigen en ermee bezig zijn, zoals dat elke dag mag en ook eigenlijk aanbevolen is, om werkelijk gevoed te worden met het goede van u en op de zondag in het bijzonder. We danken u dat u zo dicht bij ons wil komen dat het leesbaar, hoorbaar, maar ook tastbaar wordt. Dat u er bent en wat u, o Heere Jezus Christus, hebt gedaan, hebt volbracht. In deze laatste week richting Goede Vrijdag en Pasen mogen we op deze Palmzondag nog weer bij elkaar komen. Vanmorgen een vreugdevolle dienst, waarbij een aantal mensen hun ja-woord mochten geven in het midden van de gemeente, midden van de wereld ook. Vanavond mogen we ons voorbereiden. De viering van het avondmaal. Geef dat dat ook voor deze nieuwe lidmaten, maar ook voor een ieder onzer, niet een te grote stap zal zijn. Maar wilt u het daarom voor ons helder maken? Wat u van ons vraagt, wat u tot ons zegt, wat het betekent, neemt u ons in uw hoede. Want zonder dat u dat zou doen, kunnen we niet. We kunnen nooit op eigen houtje maar raak geloven. Maar wel op grond van uw hout, kruishout, Golgotha. We willen u vragen om uw zegen over ons zingen en orgelspel, over ons luisteren en spreken. Het zij dat we hier in de kerk vertoeven of thuis aanwezig zijn en deze dienst meebeleven op dit moment of op een ander tijdstip. Zegen de middelen van de techniek, opdat we bereikt en geraakt worden. En hecht ook daar de zegen van uw geest aan, dat die ons uw woord te binnen brengt. En houd ons zo bij de les van uw koninkrijk. En laat ons door niets, door niemand worden gehinderd of worden afgeleid. We zijn immers ook mensen met een drukke agenda en allerlei drukdoenerij, maar laat dat ons niet afhouden van de dingen van u. Geef dat we die alle voorrang geven, tot eer van uw naam. Hoor ons, o God, niet omdat wij het daarnaar hebben gemaakt of waard zouden zijn, maar we vragen het van u uit enkel genade. En daarmee bedoelen we vanwege en omwille van wat de Heer Jezus heeft volbracht op Golgotha. Dat was toch alles? En daarom bidden we het in zijn naam. Amen. Wij willen met elkaar een gedeelte lezen uit de Bijbel, een bekend hoofdstuk, wat eigenlijk vaker na Pasen bepreekt wordt, en het komt misschien nog wel ook hier in ochtend. Maar we lezen het alvast, 1 Korinthe 15, en daarvan de versen 1 tot en met 20. Hoofdstuk over de opstanding van de Heer Jezus. Verder maak ik u bekend, schrijft Paulus, broeders, het evangelie dat ik u verkondigd heb, dat u ook aangenomen hebt, waarin u ook staat, waardoor u ook zalig wordt, als u er aan vasthoudt zoals ik het u verkondigd heb, tenzij dat u te vergeefs geloofd hebt. Want ik heb u ten eerste overgeleverd wat ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, overeenkomstig de schriften, en dat hij begraven is, en dat hij opgewekt is op de derde dag, overeenkomstig de schriften. En dat hij verschenen is aan Kefas, daarna aan de 12. Daarna is hij verschenen aan meer dan 500 broeders tegelijk, van wie de meesten nu nog in leven zijn, maar sommigen ook zijn ontslapen. Daarna is hij verschenen aan Jacobus, daarna aan alle apostelen. En als laatste van alle is hij ook aan mij verschenen, als aan de ontijdig geborene. Ik immers ben de minste van de apostelen, die niet waard ben een apostel genoemd te worden, omdat ik de gemeente van God vervolgd heb. Maar door de genade van God ben ik wat ik ben, en zijn genade voor mij is niet te vergeefs geweest. Integendeel, ik heb mij meer ingespannen dan zij alle. Niet ik echter, maar de genade van God die met mij is. Of ik het dan ben, of zij, zo prediken wij en zo hebt u geloofd. Als nu van Christus gepreekt wordt dat hij uit de doden is opgewekt, hoe kunnen sommigen onder u dan zeggen dat er geen opstanding van de doden is? En als er geen opstanding van de doden is, dan is Christus ook niet opgewekt. En als Christus niet is opgewekt, dan is onze prediking zonder inhoud, en zonder inhoud is ook uw geloof. En dan blijken wij ook valse getuigen van God te zijn. We hebben namelijk van God getuigd dat hij Christus heeft opgewekt, terwijl hij die niet heeft opgewekt, als inderdaad de doden niet opgewekt worden. Immers, als de doden niet opgewekt worden, is ook Christus niet opgewekt. En als Christus niet is opgewekt, is uw geloof zinloos. U bent dan nog in uw zonde. Dan zijn ook zij die in Christus ontslapen zijn verloren. Als we alleen voor dit leven op Christus onze hoop gevestigd hebben, zijn we de meest beklaagdenswaardige van de mensen, van alle mensen. Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden en is de eersteling geworden van hen die ontslapen zijn. Tot zover onze schriftlezing. Wij willen stilstaan in het bijzonder bij de versen 3 en 4 van 1 Korinthe 15, waar we lazen dat Paulus schreef: ik heb u ten eerste overgeleverd wat ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonde, overeenkomstig de schriften, en dat hij begraven is, en dat hij opgewekt is op de derde dag, overeenkomstig de schriften. Tot zover ons tekstgedeelte. Voordat we dit overdenken met elkaar, willen we eerst nog zingen, en wel van Psalm 34, de versen 1, 2 en 5. Ik loof de Heer, mijn God, mijn zang klim op naar het hemelhof komt. Maak God met mij groot, verbreid, verhoog met hart en stem de nooit volprezen naam van hem die ons behoedt in nood. En ook het vijfde vers: vreest, vreest hem te alle tijd. 1, 2 en 5 van Psalm 34. Mama, ik wil kijken. Mama, ik kan niks zien. Dat zei dat kind dat met haar moeder opgesteld stond. En ze riep dat omdat ze alleen maar aankeek tegen de ruggen van de mensen die voor haar stonden. Dicht op elkaar gepakt en die voorbijtrekkende optocht kon zij niet meemaken. Mama, ik wil kijken. Mama, ik kan niks zien. Ja, moeder die was zelf ook niet zo groot van stuk. En die zei toen tegen haar dochtertje, dan zal ik je wel vertellen wat er allemaal langskomt. En dan kun je toch een beetje voorstellen wat er daar allemaal op straat gebeurt en te zien valt. Maar dat hielp ook niet echt, dat begrijp je. En alsmaar weer klonk het daar, mama, ik kan niks zien. Mama, ik wil kijken. Nou, gelukkig kwam op een gegeven moment de vader eraan. En wat doet hij? Hij pakt zijn dochtertje beet en zet haar op zijn schouders. En toen was er niemand met zo'n schitterend uitzicht. Want ze kon het allemaal prachtig bekijken. En je hoorde niet meer uit de mond van dat meisje, mama, ik zie niks. Mama, ik wil kijken. Mooi hè? Op de schouders van het voorgeslacht kon ze kijken wat er aan haar leventje voorbij trok. En dat is denk ik iets, dat kennen we allemaal. Misschien moeten we wel heel ver terugdenken, dat we door iemand op de schouders zijn genomen, maar het herinnert ons wel aan het moment van overzicht en een stukje macht. Jij zag het, hier zit ik en ik kan alles zien en overzien. Er is niemand die nou nog met zijn brede schouders ervoor staat en met dat uitzicht afpakt, want ik zit zelf op brede schouders. Nu kan ik het zien. En ik bekijk het zo graag, toch? En wij vinden het ook allemaal heel erg als iemand ons uitzicht belet. Als iemand voor ons beeld gaat staan. Hey joh, je staat voor mijn beeld. Kunnen we het niet meer volgen? En we willen toch geen millimeter missen. Zo zitten wij in elkaar. Nou kijken we vanavond met Paulus mee, wat hij ons heeft te zeggen. Ja, te zeggen, want hij kan ons niks laten zien. Paulus heeft geen YouTube. Paulus heeft geen filmpjes. Dus ik kan wel zeggen, joh, Paulus, ik wil kijken. En Paulus, ik kan niks zien. En dat is best lastig, vind je niet? In onze wereld waarin zoveel te zien valt en alles visueel gemaakt moet worden. En er valt niks te zien. Het zou mooi geweest zijn, hè? Als Paulus van zijn preek en wat hij opschreef er een filmpje bij had gevoegd. Je hoefde maar te klikken en het komt tevoorschijn. En dat ons beelden getoond werden van de Heer Jezus Christus. Het ene moment hangend aan een kruis. Het andere moment begraven te worden in een nieuw graf. En het volgende moment daaruit op te staan. Dat zou mooi zijn. Dan kon ik het zien. Dan had ik het voor me. We lijken wat dat betreft misschien wel eens vaak op Thomas, die eigenlijk zei van eerst zien en dan geloven. Wat doet Paulus nou in dit toch wel bekende hoofdstuk uit zijn eerste Korinthebrief? Hij maakt bekend. Hij verkondigt. En hij attendeert zijn lezers, Korintiërs, christenen die in Korinthe woonden, maar ook ons vanavond. Hij attendeert ons op de kern waar het om gaat. En in leven en in sterven. Op de kern die ook zo tekenend naar voren komt bij het heilige avondmaal. Er is heel veel te doen daar in Korinthe, maar dit is blijkbaar ook een aandachtspunt wat van belang is om even goed naar voren te halen. Die opstanding van de Heer Jezus Christus nadat hij geleden heeft, nadat hij gestorven is. Dat is de kern. Mis je die? Ja, dan mis je alles. Hou je daarom daaraan vast, dan heb je alles. Sterven, opstanding van de Heer Jezus Christus. Dat is de kern, dat is eigenlijk het onmisbare. En Paulus noemt dat hier evangelie. Goede boodschap. Dat wat hij geëvangeliseerd heeft, verkondigd heeft, zo schrijft hij letterlijk. Het goede bericht gebracht. Zal ik je zo vertellen? Een bericht beter dan dit is er niet. Van Jezus Christus, de gekruisigde, de gestorvene, de begravene en de opgestane. Daar zijn we toch wel achter. En een beter bericht komt er ook nooit, never. Hoe lang je ook wacht en hoe sterk je daar misschien ook naar verlangt en op hoopt, hier mag je het mee doen. En hier kun je het mee doen. Dit is genoeg. Paulus' boodschap, dat is inderdaad het beste nieuws dat je maar kunt krijgen. Want hierdoor word je behouden, gered. Maar dan moet je het wel vasthouden. Vasthouden. Anders dan, ja, dan heb je er niks aan. Een paar maanden terug was er zo'n klein jongetje gevallen in een heel diep gat. En ja, hoe haal je hem eruit? En dat kindje dat... Touwen werden hem toegeworpen. Maar hij pakte ze niet. Hij greep ze niet vast. Misschien begreep hij het niet. Misschien was hij wel verkleumd door de kou. Maar je moet er toch niet aan denken een touw te zien en het niet vast te grijpen. Aan te pakken. Beet te houden. Dat zegt Paulus en we zeggen het hem na. Het is alles. En hier heb ik genoeg aan. Dit wil ik vasthouden. Jezus Christus, gestorven, begraven, maar ook weer opgestaan. Maar dan zijn er heel veel mensen, en ik hoor daar best ook bij hoor, af en toe, die dan toch zeggen, Paulus, ik wil kijken. Ik wil het zien. Laat me nou eens zien. Dan kan ik het me beter voorstellen. Nee, Paulus had geen PowerPoint, geen beamer. Niks van dat alles. Maar weet je wat me nou zo treft, hè, in dit hoofdstuk? Dat Paulus het me toch laat zien. Ondanks het feit dat hij al die moderne middelen niet had, hij laat het me toch zien. Hoe doet hij dat dan? Nou, hij komt gewoon met de Bijbel. Met de Bijbel uit zijn dag. Met het Oude Testament, met de schrift. Vandaag de dag hebben we de kijkbijbel, de klikbijbel, de startbijbel, de online bijbel. Noem alle bijbels maar op. En steeds weer is dat ook het woord dat me wordt voorgehouden en wordt voorgelezen en wat ik zelf mag lezen. En steeds weer is dat gewoonweg Gods woord. Nee, niet gewoonweg. Het is best een wonder dat God het woord tot me voert en het woord mij heeft toevertrouwd. En me zo eigenlijk zijn reddingstouw toewerkt. Geloof dit evangelie en je zult leven. Een kinderlijk geloof, niet kinderachtig hoor, maar een kinderlijk geloof, zal daarom steeds weer zeggen, er staat geschreven, er is gezegd, zo zegt de Heere. Dat is ook voor mij steeds weer een les hoor, die ik bij herhaling moet leren, omdat afdwalen, dat gaat zo gemakkelijk. Nee, ik moet de Bijbel aan het woord laten komen in mijn leven. En laat die Bijbel zo ook tot zijn recht komen, tot zijn recht komen. God als eerste aan het woord. En als je dat vergeet, hè, dan dwing je zo gemakkelijk de Bijbel iets te laten zeggen wat er niet staat. Laat je buik spreken. En bewust of onbewust kom je dan met jouw visie naast die Bijbel. En je gaat dat verkondigen. Hou vast, zegt Paulus, wat ik je heb verkondigd. Paulus die spreekt hier duidelijk met gezag. Met het gezag van een apostel. Van een goddelijke postbode, apostel, tot heil, tot leven, brengt hij die verkondiging. De blijde boodschap dat Jezus leeft nadat hij gestorven is geweest en geleden heeft en zijn werk heeft volbracht. Hou vast, dan heb je hou vast. Dat is de onwankelbare belijdenis van de hoop. In Korinthe 15, dat is het bekende hoofdstuk over de opstanding. Maar onze tekstwoorden van vanavond, die maken wel duidelijk dat daar bij die opstanding altijd iets bijgezegd moet worden, iets aan vooraf gaat. Je zou kunnen zeggen, je moet altijd maar met twee woorden spreken. Paulus spreekt niet alleen van de opstanding, maar ook van het lijden en sterven. Verzoening. En hij doet dat eigenlijk in het gevolg, in navolging van zijn meester, van Jezus Christus. Als je de lijdensaankondigingen leest van Jezus, dan zijn dat niet alleen lijdensaankondigingen, maar altijd tref je daar ook alweer de opstanding in aan. Jezus laat het niet eindigen ergens bij een graf, in de somberheid, in de dood. Nee, met twee woorden, sterven en opstaan. Jezus leeft, die twee, die horen bij elkaar. De betekenis van de dood van de Heer Jezus, die begrijp je vanuit de opstanding. Hij is namelijk gestorven voor onze zonden. Die heeft hij achter zich gelaten. En daar komt hij ook niet meer op terug. Vergeven, vergeten. Echt opstanding uit de dood. Veroorzaakt door onze schuld. Nou, die beide dingen die heeft Paulus voor alles overgegeven, aangereikt. Preekt. Wij hebben meestal niet zoveel met dat woord. En sommige mensen vinden dat het woord een beetje stinkt. Als we het over traditie hebben. Dat is traditie, dat is ouderwets. We leven nu in 2023. Maar weet u, wat Paulus hier doet, is echt laten zien wat traditie inhoudt. Het woord traditie betekent namelijk dat je iets doorgeeft wat je zelf ook hebt ontvangen. Je houdt het niet voor jezelf alleen. Je stopt het niet achter je rug weg. Maar wat je ontving, gaat ook weer door. Gaat ook weer verder. Zonder dat het evangelie daar minder van wordt. Het evangelie is zo rijk en zo alomvattend. Maar het moet wel doorgegeven worden. Omdat het zo fundamenteel is. Het is de basis. Dood en opstanding. Heel Jezus weg en werk. Voor onze zonde. Daar raak je niet over uitgedacht. Daar raak je niet over uitgepreekt. Daar raak je niet over uitgeloofd. Ken je die scheve toren in Italië? Ja, precies. De toren van Pisa. We hebben er thuis ook een spelletje van. En de kleinkinderen die zijn er dol op. En dan moet je steeds dus proberen om een poppetje in die wankelende toren neer te zetten zonder dat die omvalt. Want dan kukkelen alle poppetjes eruit. Maar waarom staat die echte toren in Pisa nou zo scheef? Dat is omdat de ondergrond, die is niet goed. Er zit een bepaalde verkeerde kleilaag in. En ja, die draagt niet. Maar wat hebben de bouwers nou gedaan? Die kregen dat al voordat de bouw voltooid was in de gaten. En ze merkten dat de boel aan het verzakken was. En toen zijn ze een beetje scheef de andere kant op gaan bouwen. Maar ze hebben het niet gered. Merk je nou hoe belangrijk het is om een goed fundament te hebben? En dan gaat het niet om Pisa vanavond. Maar welk ondergrond zit er onder het gebouw van je leven? Van je bestaan? Welk fundament zit er onder je geloof? Jezus Christus. Gekruisigd, gestorven, begraven en opgestaan. Dat staat vast. En dat laat maar opstaan. En dat is het wat wordt gedacht aanstaande heilig. Vindt geen heerlijk gegeven. Geen prachtig fundament. De schuld is weggenomen. De dood is verbroken. Ah, daar kun je niet omheen dan alleen in ongeloof. Maar dit gegeven is er. Gestorven voor onze zonde, begraven en opgewekt op de derde dag. Je hoort daar haast de bekende woorden uit de apostolische geloofsbelijdenis in doorklinken. Daar worden we elke avonddienst ook aan herinnerd, keer op keer opnieuw. Omdat dat fundamenten van je belijden en van je geloof zijn. Traditie, zeg je? Inderdaad. Maar wat voor een? Fundamenteel. Er is geen heerlijker leven dan leven op de hoogte en op het fundament van de heilsfeiten. Dominee uit de voorvorige eeuw, Kolbrugge, die zei ooit eens een keer over die derde dag: er is een dag van nood en dood en er is een dag van verzinken zonder uitzicht op verlossing en er is een dag van de vervulling van de belofte. En die dag die komt vroeg. God zal helpen bij het aanbreken van de morgen. En inderdaad, die driedaagse, dat is het fundament, de ondergrond, de grondslag van mijn geloof, van mijn houvast. Heb ik niet zelf uitgevonden. Echt niet. De evangelie is niet in ons hart opgekomen. Zelfs niet in het hart van een apostel. Het is je cadeau gedaan. Van God gegeven. En zo geeft Paulus dus wat hij gekregen heeft weer door aan zijn lezers, die mensen in Korinthe, aan ons vanavond, overgegeven wat ik ook ontvangen heb. Paulus heeft het van God en van geen ander. Wat heerlijk, daar schuilt autoriteit achter. Hij heeft grote daden verricht en die worden doorgegeven. De heerlijkste traditie die er bestaat. Het zijn geen algemene waarheden waarin we in geloven. Maar het zijn daden van God. Die onze redding op het oog heeft. Let daar wel op hoor. En die daden van God die worden verteld. Doorgegeven, overgeleverd. En van die traditie van God gekregen leven wij. Ja, geloven is allemaal heel traditioneel. Maar dan in de positieve zin van het woord, hè? We leven van dat beginsel, van dat fundament uit. Dat geschonken uitgangspunt. Die zijn niet vervangbaar. Die zijn niet inwisselbaar. En die woorden moet je ook niet uitkleden. Daarop afdingen. Jezus dood. Voor onze zonde en zijn opstanding. Ik kan niet zonder. Weet je allemaal wel wat een estafette is, hè? Dat is zo'n hardloopwedstrijd. En dan wordt er een stokje wordt er doorgegeven aan de volgende. En die rent er dan weer mee verder naar weer de volgende. Nou, zo ziet eigenlijk de estafetteloop van het evangelie er ook uit. Waarom? Nou, daarvoor. Dat we aangestoken en aangevuurd worden om het verder te brengen dan onszelf. En wat dat betreft zie je ook dat Paulus er de vinger bij legt in onze schriftlezing, dat dit alles naar de schriften is gebeurd. Woordelijk, om te zeggen. Naar de schriften is Jezus gestorven, ja, voor onze zonden. Waar in het Oude Testament het bloed van schapen en bokken gold, daar is met de komst van de Heer Jezus Christus die offerande afgelopen. Hij heeft zichzelf gegeven. Denk daar maar aan bij brood en bij beker. Naar de schriften moet je bijvoorbeeld eens denken aan Jesaja 53. Wat de profeet daar schrijft, hij was veracht, de onwaardigste onder de mens. Hij was een man van smarten. Hij werd verzocht in ziekte. En ieder die was als verbergend het aangezicht voor hem. Je kon hem niet aanzien. Hij was veracht. Wij hebben hem niet geacht. Maar hij heeft onze ziekten op zich genomen. Onze smarten heeft hij gedragen. We achten en we dachten dat hij geplaagd werd en geslagen door God en door hem verdrukt werd. Maar hij is om onze overtredingen is hij verwond en om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. En de straf die ons de vrede aanbrengt, die is op hem terechtgekomen. Wij waren het die alle dwaalden als schapen. Wij keerden ons naar onze eigen wegen. Maar God, de Heere, heeft ons aller ongerechtigheid op hem laten neerkomen. En hij werd verdrukt. Maar hij deed zijn mond niet open. Als een lam werd hij ter slachting geleid. Als een schaap dat stom is voor het aangezicht van zijn scheerders, zo deed hij zijn mond niet open. Dat was deze tekst die levensgroot deze week bij de A15, vlakbij Hardingsveld hing, om al die voorbijrijders eraan te herinneren wat Goede Vrijdag en wat Pasen inhield. Hij voor mij. Zonder dat hij zijn mond opendeed. Naar de schriften, zegt Paulus. Zo staat het opgetekend en zo heeft God zijn heilsplan uitgekiend, zou je kunnen zeggen. Zorgvuldig voorbereid. En zo stierf Jezus voor jou en mijn en onze zonde. En zo stond hij ook weer op. Hij leeft. En juist lezend in het Oude Testament, in de schriften, merk je dat het gebeurd is met het oog op ons. Dat het ons tekent en ons doen en laten weergeeft, maar ook lucht geeft. Zie je dat? Verzoening. Jezus wast weg, Jezus wist uit, dwars door zijn dood heen treedt hij aan het licht en maakt het onmogelijke bij ons mensen mogelijk bij God. Waar ik geen weg mee weet, weet God echt weg mee en weg ermee en er nooit meer op terugkomen. Wat misging, heeft hij verzoend. Is het niet geweldig? Wat was God er met eerbied gesproken vroeg bij op die dag van de opstanding? En wat komt hij ons weer te hulp? Hij doet niet liever. Hij werpt ons geen reddingsboei, geen touw toe, maar de weg en het werk van zijn Zoon, Jezus Christus. Weet je nog hoe we de preek begonnen? Mama, ik wil kijken. Mama, ik kan niks zien. Sacramenten zijn die momenten in de kerk waarop er wel wat te zien valt. Als het water van de doop over het hoofd van een doopeling gegoten wordt, gesprenkeld wordt, wijst dat heen naar het bloed van Jezus Christus dat wast van alle zonden. Als dat stukje brood, als dat slokje wijn genuttigd wordt, volgende aanstaande vrijdag, dan wijst dat heen naar het volbrachte werk van de Heere Jezus Christus. Daarvoor dat ons zwakke en soms zo wankelmoedige geloof versterkt wordt, weer opnieuw wordt gepoot en geplant en gehecht op het werk van Jezus Christus. En dat we bepaald worden bij en zijn dood en zijn opstanding. En daarin mijn leven. Uit genade. Dat willen we wel duidelijk onderstrepen. Uit genade. Jezus Christus zelf heeft ervoor gezorgd dat er wat te kijken valt. Dat er wat te zien valt. Dat er wat te proeven valt. Dan gaan we er dus niet aan voorbij, ziende op onszelf. Vaak kijken we de verkeerde kant op, nietwaar? En vaak blijven we dan ook bij onszelf steken en met onszelf zitten. Maar gaande aan de tafel waar God zijn Zoon weggeeft, daar mag het brood niet blijven liggen en de wijn mogen we niet laten staan. Maar we worden herinnerd aan en verzekerd van zijn liefde voor mij, voor jou, voor u. Heerlijk toch dat God zo naar ons omziet en niet gedacht heeft, ach, ze zien maar, ze bekijken het maar, ik zie niet meer naar ze om. Wat een zorg, wat een heerlijke zorg van boven voor beneden. En dat, daar verheug ik me op, maar ik vertel het ook verder. Ik geef het ook door. Eet alzo, drink alzo en proef dat God goed is. Hij leeft en daarom mag ik leven. Amen. We gaan zingen van Psalm 99, de versen 7 en 8. Gij met hen begaan, hebt hun wens gedaan, Heer, voldaan. Heer, die naar uw woord hun gebed verhoort, gij waart hun lot, hun vergevend God. Geef dan eeuwig eer onze God en Heer. De laatste twee versen van Psalm 99. Ter voorbereiding op de viering van het Heilige Avondmaal op Goede Vrijdag willen we het eerste gedeelte van het formulier lezen en het onderwijs daaruit tot ons nemen. Geliefde in de Heere Jezus Christus, hoor de woorden over de instelling van het Heilige Avondmaal van onze Heere Jezus Christus die de heilige apostel Paulus ons schrijft in 1 Korinthe 11. Want ik heb van de Heere ontvangen wat ik u ook heb overgeleverd. Dat de Heere Jezus in de nacht waarin hij werd verraden brood nam. En nadat hij gedankt had, brak hij het en zei, neem, eet, dit is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Evenzo nam hij ook de drinkbeker na het gebruiken van de maaltijd en zei, deze drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als u die drinkt tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als u dit brood eet en deze drinkbeker drinkt, verkondigt de dood van de Heere totdat hij komt. Daarom, wie op onwaardige wijze dit brood eet of de drinkbeker van de Heere drinkt, is schuldig aan het lichaam en bloed van de Heere. Maar laat ieder mens zichzelf beproeven en laat hij zo eten van het brood en drinken uit de drinkbeker, want wie op onwaardige wijze eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, omdat hij het lichaam van de Heere niet onderscheidt. Opdat wij nu tot onze hulp en troost het avondmaal des Heeren mogen houden, is voor alles nodig dat ons vooraf op de juiste wijze beproeven. En voorts dat we het houden met dat doel waartoe de Heere Christus het heeft bevolen en ingesteld, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat uit drie delen. Ten eerste laat ieder bij zichzelf zijn zonde en vervloeking overdenken, opdat hij een afkeer van zijn zonde heeft en zich voor God verootmoedigt. Want de toorn van God tegen de zonde is zo groot dat hij die niet ongestraft wilde laten, maar de straf ervoor door de bittere en smadelijke kruisdood heeft voltrokken aan zijn lieve Zoon, Jezus Christus. Ten tweede, laat ieder zijn hart onderzoeken of hij de betrouwbare belofte van God gelooft dat hem al zijn zonde alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn. En dat de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigendom toegerekend en geschonken is. Ja, zo volkomen alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde, laat ieder zijn geweten onderzoeken of hij ook gezind is voortaan met zijn hele leven waarachtige dankbaarheid aan God de Heere te bewijzen en oprecht te wandelen voor Gods aangezicht. En eveneens of hij, terwijl hij van harte alle vijandschap, haat en afgunst aflegt, zonder enig huichelen een ernstig voornemen heeft, voortaan in waarachtige liefde en eensgezindheid met zijn naaste te leven. Allen dan die zo gezind zijn, wil God zeker in genade aannemen en voor waardige tafelgenoten van zijn Zoon Jezus Christus houden. Zij die dit getuigenis in hun hart daarentegen niet gevoelen, en Christus en de apostel Paulus, vermanen we daarom allen die weten dat ze met de volgende aanstootgevende zonde besmet zijn, zich van de tafel des Heren te onthouden, en wij verkondigen hun dat ze geen deel hebben aan het Rijk van Christus. Dat betreft alle afgodendienaars, alle die zich een beeld van God maken, alle die de naam van God lasteren en misbruiken, alle die het woord van God en zijn heilige sacramenten verachten, alle die tweedracht zaaien in de kerk en in ons volk, die weigeren gezag te aanvaarden in kerk en samenleving, alle die in haat en nijd tegen hun naaste leven of lichtvaardig hun woord breken, die het leven van God geschonken verachten. Alle die het huwelijk moedwillig in gevaar brengen van zichzelf of van anderen. Alle die stelen, die in de ban zijn van geld en bezit. Alle die liegen, bedriegen of kwaad spreken. Alle die zich aan verslaving overgeven en van het genot hun God maken. Zolang zij aan zulke zonden vasthouden, moeten ze zich onthouden van dit brood en deze wijn die Christus alleen voor zijn gelovigen bestemd heeft, opdat hun straf en veroordeling niet des te zwaarder worden. Maar dit wordt ons, geliefde broeders en zusters, niet voorgehouden om de verslagen harten van de gelovigen te ontmoedigen. Alsof er niemand tot het avondmaal van de Heere zou mogen gaan dan wie zonder enige zonde is. Want we komen niet tot dit avondmaal om daarmee te tonen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn. Integendeel, omdat wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, belijden we daarmee dat wij midden in de dood liggen. Wij erkennen dat we nog vele zonden en gebreken in onszelf aantreffen, namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben en ons er niet toe zetten God met zo'n ijver te dienen als we behoren te doen, maar dagelijks strijd hebben te voeren met de zwakheid van ons geloof en onze verderfelijke begeerte. Ondanks dit alles, omdat we door de genade van de Heilige Geest van harte bedroefd zijn over zulke gebreken en we verlangen tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden van God te leven, zullen we er nochtans ten volle van verzekerd zijn dat geen zonde of zwakheid die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan verhinderen dat God ons in genade aanneemt en ons zo deze hemelse spijs en drank waardig en deelachtig maakt. Tot zover. Dan gaan wij nu samen danken en bidden. Trouwe God en Vader in de hemel, we danken u dat ons geloof geen natte vingerwerk is, waarbij we het zelf maar moeten aanvoelen en invullen en naar ons idee moeten uitvoeren. We danken u dat het fundamenteel mag zijn door het fundament dat u zelf hebt gelegd in uw Zoon, de Heer Jezus Christus, in zijn gang en gaan door deze wereld, in zijn lijden en sterven aan het kruis op Golgotha, in zijn begraven worden, maar ook in zijn opstaan. Heere, we danken u dat dit fundament onder het geloof ligt. En daarom is het niet van ons, maar van u. En ook weer tot u en tot eer van u. Geef, Heere, dat we ervan genieten, van zo'n fundament, maar ook dat we doorgeven en voorleven, uitdragen, etaleren in ons bestaan, zodat ook anderen het zien en opmerken, jaloers worden op dat wat Jezus Christus heeft gedaan. En dat en Goede Vrijdag en Pasen niet maar een paar gezellige dagen zijn midden in ons leven, maar dat het juist onmisbare dagen zijn, vol heilsfeiten, rondom die ene naam, onder de hemel gegeven, tot redding. Laat ons dat toegeworpen touw in uw Zoon niet misgrijpen, maar juist omklemmen met alles wat in en aan ons is. Heere God, we danken u dat het werk dat hij deed klaar is, af, volbracht. Korter, krachtiger kon hij het niet roepen, dat laatste moment op Golgotha, om het maar duidelijk te maken aan een ieder die het hoorde. En daar waren mensen uit Israël bij, maar ook mensen uit het buitenland, Romeinen, omdat een ieder die het hoorde er ook iets mee zou doen, tot eer van u. En tot de belijdenis komen, ja echt, dit is Gods Zoon, kan niet missen. Geef ons zo een goede heenleving, een voorbereiding naar aanstaande vrijdag. En een gezegend gedenken bij brood en bij beker. En help ons om keer op keer gesterkt het van u te verwachten. Wat we dan ook tegenkomen in het leven. Soms aan zorgen, aan noden, aan verdriet, aan eenzaamheid, aan pijn, aan ziekte, aan leed of aan wat dan ook. Help ons, o God, om bouwend op u verder te kunnen en ook verder te komen in de wetenschap dat u die God bent die erbij is, die tranen droogt, die verlost en spaart, die geneest en die vergeeft. Wees zo een God van nabij en niet van ver weg. Heere God, we bidden u voor de wereld in nood. De wereld waar we deel van uitmaken, waar we middenin leven, waar de berichten ons van bereiken en soms misschien ook wel bedreigen, geeft dat we moed houden, hoop hebben en onze verwachting stellen op u. Ga zo met ons ook als we straks weer van hier gaan of thuis de knop uitzetten. En wil ons een God zijn die als een goede herder ons voorgaat, die ons zijn eigen slachtofferlam heeft gegeven, opdat we daarop vertrouwend en bouwend weten van het echte leven met u, uit u en tot eer van u. Houdt u zo de wereld in uw hand, dat bidden we. Uit genade, om Jezus wil. Amen. Dan hebben we nu het collectemoment. Daar is digitale mogelijkheid toe. U kent de Apostel-app. Daar schijnt het erg handig mee te gaan. En ook aan de uitgang van deze dienst vindt u de collectezakken opgesteld om uw liefdegave uit te reiken. En u weet, ook dat is traditie, want uw geven is eigenlijk alleen maar doorgeven van wat u gekregen hebt. En dat maakt het een stuk makkelijker. Aanbevolen. We gaan ook zingen, en wel van Weerklank 507. Kom maar, mijn kind, Weerklank 507. heb het niet geteld. Maar ik denk dat het meest gezongen woord in het net gezongen lied het woord kom was. Vrijdag klinkt het weer, want alle dingen zijn gereed om Jezus wil. Gaan we die gedachte heen in vrede, dragend en uitdragend, doorgevend, de zegen van de Heere onze God. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.